Na 2 Samuel 11 begeven wij ons naar de geschiedenis van David en Bathseba, die plaatsvond met de wederkomst van het jaar ter tijde als de koningen uittrekken. Dat wil zeggen de koningen uit het voorgaande hoofdstuk. Niet zo dat u moet denken dat er een tijd is in het jaar dat de koningen uittrekken. Het is niet zoiets als Sinterklaas of Sint Maarten. Of die trekken uit op een bepaald tijdstip. Maar het is wel de wederkomst des jaars. Dus het liep tegen het nieuwe jaar, zoals het lied zegt. En dan weet u meteen waar we het over hebben natuurlijk. Want ja, de achtergrond is dan toch op een of andere wijze het aanbreken van een nieuw verbond. Dat speelt altijd bij het nieuwe jaar. Vandaar dat je nogal eens hebt dat de farao jarig is. Of wie er maar jarig is, Nebukadnezar. Daniel, dan gebeuren er ineens dingen. En we weten nou nog niet wanneer die lui jarig waren eigenlijk. Maar het gaat me om het idee. Er moet iets nieuws aanbreken. Dat zet meteen het decor, want daar gaat het om, hè? Zo roep ik dat altijd. Hè? Het is decor, hè? Dat hoort erbij. Het gaat ook om een strijd. Die lui in Rabba, die moeten onderworpen worden in Amman, hè? Ammon. Want daar ging het over, die koningen zijn het. En de wederkomst des jaars, wat wil zeggen bij oud en nieuw. En die tijd gebeurde het dat David Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. En David bleef in Jeruzalem. Iedereen was weg, denk ik dan. En, ja, zoiets, ja. Iedereen was weg. En toen geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond, dat is gewoon zijn bed dus, hè, zijn leger, en wandelde op het dak van het koningshuis. En op het dak, daar heb je soms een terras, een dakterras, gewoonlijk betegeld naar Bijbelse maatstaven. Voor zover we er al iets van weten, is het betegeld, een dak. En dat is weer omdat het dak en de tegels feitelijk hetzelfde voorstellen. En daarom maakt het niet uit of het erbij staat of niet, maar dat hangt samen. En toen zag hij van het dak zag hij een vrouw zich wassende. En ik hoef het niet uit te tekenen of iets dergelijks. Dus ik hoef me ook niet helemaal voor de geest te halen hoe dat er dan uitziet. Maar dat dak dan en zo. Ja, en die omstandigheden, hoe dat nou kan en hoe hoog dat huis dan was. En of hij nou door het raam naar binnen keek of, nou ja, weten we niet. En deze vrouw nu was zeer schoon, van aanzien wel te verstaan, want anders had ze... nou ja... Ik ontkom er niet aan. Ik blijf het een komisch verhaal vinden. En enigszins gênant, uiteraard ook. Maar toch maar weer. Ze was zeer schoon. En daar houdt mijn regel op. Dan moet ik naar een nieuwe regel. Dus ja. Oh, van aanzien. Oké. Dus hij bleef kijken, zal ik maar zeggen. Nou, om het aan te zien. En David stond heen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, want daar heeft Jan personeel voor, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hethiet? Dat is ze dus, ja. Toen, de wijze waarop het geformuleerd wordt, is dat niet Bathseba, zo in die vragende vorm, denk ik, joh, dat zijn Engelsen, maar ja, Die formulering, zo van hoe dat dan gaat. Ik ben bang dat zij het is, weet je wel. Dan weet je het heel zeker. Dan zeggen ze, ik ben bang dat... Ja, I'm afraid. Ja, dus... nou ja, ik vind het herkenbaar. En waarom dat nou weer is, dat ga ik toch maar niet uitleggen deze keer. Heeft er ook verder niks mee van doen. Toen zond David Bode heen en liet haar halen en als hij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar huis. En die vrouw werd zwanger, zo zond ze heen en liet David weten en zeide, ik ben zwanger geworden. En toen zond David tot Joab zeggende, zend Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David, dat was dus de bedrogen echtgenoot. En als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs, want het waren allemaal militairen. En toen zei David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten, dat wil zeggen, neem even vrij. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria legde zich neder voor de deur van des koningshuis met al de knechten zijns heren. En hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven het David te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria, komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot hem, de ark en Israël en Juda blijven in de tenten en mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn zere knechten, maar ging niet af in zijn huis. Desmorgens nu geschiedde dat David een brief schreef aan Joab en zond die door de hand van Uria. Die kreeg zijn eigen doodvonnis mee dus af te leveren. En hij schreef in die brief zeggende, stel Uria vooraan tegenover de sterkste strijd en keer van achter hem opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had dat de Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Waarna volgt een nieuwe pericoop met als opschrift de dood van Uria. Want dat was uiteraard de bedoeling van het geheel, de bedoeling van David. Met als gevolg dat Bathsheba weduwe werd en vervolgens trouwde David met Bathsheba enzovoorts. Waaruit overigens Salomo geboren werd, onder andere dan, maar waaruit Salomo geboren werd en dat werd stamhouder van deze dynastie van David, want zo moet je dat dan noemen, zoals dat hier in de voorgaande hoofdstukken geïntroduceerd werd. Kortom, het vervolg van die... Het sluit aan bij de strijd uit het voorgaande hoofdstuk. Daar heb ik het vorige keer al over gehad, dacht ik. En de strijd zelf, daar vinden we de afwikkeling van pas in hoofdstuk 12 vers 26. En ik heb u erop gewezen, meen ik me te herinneren, dat deze hele geschiedenis van David en Bathsheba, dat vermeld wordt als een parenthese midden in de geschiedenis van de val van en de inname van Rabba, dat wil zeggen van Amman, van de verovering van de Ammonieten, om zo te zeggen. Hoe lang dat precies geduurd heeft, die strijd, dat weten wij niet. Het verhaal over David en Batsheba gaat dan toch heus, inclusief de geboorte van een zoon en daarna nog een zoon. Dus dan ben je toch een flinke periode verder. Of al die tijd die strijd voortgeduurd heeft, dat denk ik niet. En zo moet je het dus ook niet lezen. Niet zo van terwijl die strijd maar voortduurde en voor 9 maanden en nog eens 9 maanden was er, enzovoort. Daar geloof ik niks van. Maar het is wel zo dat op een of andere wijze die geschiedenissen in elkaar geschoven zijn. Je moet aan de ene kant het ene vertellen, aan de andere kant het andere. Dat gebeurt. En terwijl die strijd voortduurt, speelt deze geschiedenis zich af voor zover ik hem nu met u gelezen heb. Inclusief de dood van Uria natuurlijk. Maar wat er verderop volgt, de geboorte van in ieder geval 2 zonen, want tot zover wordt het vermeld, tot en met 12 vers 25. Dat is niet noodzakelijk voordat die geschiedenis van vers 12 vers 26 en verder de inname van Rabba zich afspeelt. En dus, het wordt verteld, die hele geschiedenis van David en Batsheba en wat er volgt, wordt verteld als een parenthese in de geschiedenis van de ondergang van Rabba. De inname van Amaan, de Ammonieten. Alles bij elkaar is het allemaal de uitbeelding van de dingen die samenhangen met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, op wat voor wijze dan ook, gaat over het koninkrijk van David en de erfgenaam daarvan, of hoe je dat precies noemen moet. De onderwerping van de vijand enzovoorts. Dat speelt zich hier allemaal af. En terwijl dat in groot zich afspeelt in die strijd die zich uitstrekt zelfs tot over de Eufraat. Ik blijf dat herhalen, want het is niet algemeen bekend. Hè? Daarom herhaal ik dat. Terwijl die strijd zich nogal wijd zich afspeelt. En nogal schokkend, omdat al die landen daar in die omgeving aan David worden onderworpen. Wordt even ingezoomd op het privéleven van David. En wordt er iets uitvergroot, om zo te zeggen. En wordt er even gekeken naar David, wat David in die tussentijd zo wel doet. En dat is, wordt hem dus tot in onze dagen nagedragen. In de zin van, het wordt hem verweten. Hoe dan ook. Waarom ook niet? De Heer laat ook weten dat het niet zo best is. En stuurt een profeet erop af in hoofdstuk 12. Enzovoorts. En daarna heeft David ook wel berouw. Maar ja. Ja. Toen maar. Maar het was, had het niet mogen doen. En het brengt me niet in de verleiding om de bekende ethiek erop los te laten. Want dat betekent het dat je niet 's avonds tegen de avond en tegen het nieuwe jaar en terwijl het oorlog is, mag je niet op het dak mag rondlopen. Hè? Dat mag niet. Hè? Omdat je naar blote vrouwen kijkt, nou goed, maar dat niet terwijl ze zich wassen, toch? Of wat moet je daarvan maken allemaal? Of gewoon, je mag de buurman niet vermoorden. Alsof je daar allemaal de Bijbel bij nodig hebt om dit soort ethiek te kunnen bedrijven. Ik vind het een neerhalen eigenlijk van heel deze geschiedenis. En dat niet alleen, maar ook van heel de Bijbel. Want ik blijf erbij dat David wel eens vaker wat zal uitgehaald hebben wat niet door de beugel kon. En wij moeten er blij mee zijn dat ons dat dan niet verteld is. Nou ja, hij deed nog eens een keer wat niet door de beugel kon. Hoewel de beugel toen nog niet was uitgevonden eigenlijk. Althans niet deze. Maar dat doet er nou ook niet toe trouwens. Maar in het algemeen, wat weten we privé van die man? En het antwoord is gelukkig weinig. Nou ja, er zijn mensen in de Bijbel die we nog minder kennen. Maar dit is dan toch een belangrijke figuur. Maar wat weten we van die lui? Dat hoeven we ook allemaal niet te weten. Waarna dus vanzelf de vraag komt, Maar waarom moeten we dit dan wel weten? En kijk, dan kan ik u zeggen, met groot genoegen, dat moeten we weten omdat dit een profetische betekenis heeft. En daarom staat het in de Bijbel, want David was een profeet, ook in dit soort omstandigheden. En het mogen dan zo zijn dat het naar de mens en naar misschien des Heren wet, want ik zei misschien omdat ik dat echt niet ga meten of zo, dat maakt mij niet uit, dat is het punt en namelijk helemaal niet. Het was misschien niet goed wat hij deed, dat zal dan ook allemaal wel, maar dat het in de Bijbel staat en bovendien dat het hem overkwam en in de Bijbel staat, dat is omdat het een profetische betekenis heeft. Je gebruikt dat nou eenmaal. Ja, jammer voor David. Maar de andere kant is dat Davids reputatie als zodanig dan toch nauwelijks schade doet, want hij blijft ook voor ons de man naar Gods hart. En degene die ons voorziet van al die psalmen die wij toch dringend nodig schijnen te hebben, blijken te hebben, of gewoon hebben, in onze levens. Want wat er ook gebeurt, onder alle omstandigheden in het leven, daar is altijd wel een psalm voor beschikbaar, toch? Voor bruiloften en partijen, dat toch? En begrafenissen en scheidingen, en zo, er is altijd wel ergens een psalm voor de sociale gelegenheden, zal ik maar zeggen. En als je het helemaal niet weet, dan neem je gewoon het nummer, hè. Bij het 25-jarig jubileum neem je gewoon 25. En als dat niet uitkomt, dan vier je toch gewoon een feest bij het 23-jarig. Kent u dat verschijnsel niet? Nooit meegemaakt? Ja, ik heb wel hoor. Echt wel. Jawel. Dan wordt iemand 83 en wat doe je dan? Dan lees je echt niet psalm 81, dan lees je psalm 83. Als je er wat bij moet lezen tenminste. Want dat weet iedereen toch, de psalmen zijn voor bruiloften en partijen. Zelfs als iemand 149 wordt, dan zelfs bij 168 hebben we er, nou ja, laat maar zitten. Ja, hebben we er nog één. Die is iets moeilijker, maar toch. Dankzij David. En het is niet mijn bedoeling om mee te spotten, maar ik bedoel maar, je bent dat zo weer vergeten, dat deze kwestie. Soms denk ik, mensen zijn toch bereid om dit soort omstandigheden toch weer gauw met de mantel der liefde te bedekken. Maar dat komt omdat zij misschien ook zelf wel boter op het hoofd hebben. Of op zijn minst margarine. Maar goed. Toen. Hoe dat ook zij, het is profetisch. Want wat we hier voorgesteld krijgen is misschien iets wat David niet had moeten doen en niet had mogen doen. Maar het is de uitbeelding van iets wat de Heer zelf niet had moeten doen. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar niet had mogen doen dan en toch gedaan heeft. En daar ook de consequenties van gedragen heeft. En het ook beleden heeft. Ja, je komt toch om wat te leren, dus dan moet het. Dan moet het maar. Kijk, wat ik probeer onder uw aandacht te brengen, is dat wij bijvoorbeeld, dit zijn allemaal moeilijke dingen. Ze zijn helemaal niet moeilijk, maar ze zijn in de christelijke traditie volstrekt genegeerd. En dat komt omdat de zogenaamde christelijke traditie in de praktijk zo ongeveer, zoveel mogelijk heeft weggestreept en genegeerd heeft om zoveel mogelijk te lijken op welke andere religie dan ook. Want men wil graag een religie wezen zijn. Of hoe zeg ik dat? Zoiets. En dus men heeft God en de Heer Jezus Christus geïdealiseerd en hem daarmee gelijk gemaakt aan welke andere God dan ook. En u weet hoe dat is, we leven in een wereld met twee kanten. En positief en negatief, of wat het maar was. En de boeddhistische termen ben ik even kwijt. Yin en yang, dat kan ook nog. Ja, dat, en mannelijk en vrouwelijk, en licht en duisternis. En Jip en Janneke roep ik altijd, dat vind ik altijd leuk, dat roepen. Maar goed, en u weet wel, die, van die dualistische wereld, dat weet iedereen. Wij leven in een dualistische wereld met recht en onrecht. En wat zou je aan recht hebben als er niet onrecht bestond? Je zou niet eens weten wat recht is als het tegenovergestelde niet bestond. Je wist niet wat duisternis was als er geen niet ook licht bestond. Met opzet zeg ik het verkeerd om. Maar dat kan namelijk, want we leven in een dualistische wereld. Je kan die dingen dus ook anders achter tevoren zeggen. En dat is het dan. En onderweg zijn we dus sinds onze geboorte naar een eeuwige bestemming. Want we vinden het leven hier toch wel een beetje te kort. En bovendien nooit af. Want mensen hebben de neiging deze wereld te verlaten terwijl er nog rekeningen openstaan. Wij vinden dat ons er niet recht gedaan is. Of dat ons... hadden anderen misschien nog recht moeten doen? Oké, de andere kant dan. En daarom hebben wij het hier namaals. Daarin zijn we onderweg en dan, daar wordt de balans dan in orde gebracht. Vrouw Justitia met de balans en de blinddoek, en, want die weet het ook niet. Maar waar moet je daar als kind van denken? Die vrouw Justitia met een blinddoek, die weet het ook niet. Dus zonder aanzien des persoons, oké, ja. Ja, maar ik sta daar wel dan, hè. Ik hoop wel dat het gezien wordt enzovoort. Ja, ze doet het op het gevoel. Daar ben je mooi klaar mee, op een gevoel. Daarom hebben wij tegenwoordig ook allemaal vrouwelijke rechtsters.
Hey.
Nou ja, wacht. Waarom kom ik nog altijd met D66 uit? Dat is toch... Nou ja. Doe maar. Ik probeer het maar... Maar we zijn onderweg in deze wereld. We zijn onderweg naar een eindbestemming. En dat is het dan. En dan wordt het links of rechts. En alle godsdiensten kennen dat verhaal. Wat ik u nu vertel. Als u dacht dat het christelijk was, moet ik u zeggen helemaal niet. Niet specifiek, dat is algemeen. In alle religies is men onderweg naar een betere toekomst. En de een wordt voor dat doel weliswaar gereïncarneerd. En de ander komt in een andere wereld terecht. Of in een ander zonnestelsel. Een ander heelal. Of weet ik het. Komt in de Champs-Élysées. Wij trouwens beter niet kunnen wezen vandaag. Maar het is weer wat anders. In de Elyseese velden kom je dan terecht. Hè? Of wat het maar is. De eeuwige jachtvelden. Of... Nou ja, toen maar weer. Maar dat is allemaal hetzelfde. En men is dat allemaal kwijtgeraakt. Wat is men kwijtgeraakt? Wel, dat wij leven in een wereld die hier wel is, maar die er eigenlijk niet had mogen zijn. Die er dus ook maar tijdelijk is, want hij kan in zichzelf niet blijven bestaan. Dat is fundamenteel niet juist. En bovendien zou dat onrecht zijn ten top. Nee, als je rechtvaardigheid zoekt, dan begrijp je toch dat deze wereld in zichzelf niet kan blijven bestaan. Of... Nee, ik ga een heel erg mee met de mensen die zeggen, ja, hoe zit het nou met die rechtvaardige God? Als God rechtvaardig is, waarom dan dit en waarom dan dat? En dan zeggen, ja, nee, dat klopt. God gaat het ook allemaal wegdoen. Ja, maar God is toch wel een beetje aardig ook. Ja, hij is langmoedig. Hij doet het vandaag nog niet. Nou, dan, dat is het hele verhaal. Maar ja, dat wil men niet horen. Maar dat is het, hè. Want als God recht gaat doen, betekent het dat niemand van ons kan blijven bestaan. En als dat toch kan, ja, dan komt dat door wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft in zijn dood en opstanding. Die ons al via die fase gebracht heeft, als het ware. Nee, juridisch. De facto is het een moeilijk verhaal geworden. Maar de jure, jazeker, dat is gebeurd, ja. Hij is in onze plaats, heeft hij onze schuld betaald, om zo te zeggen. Hij heeft ons vertegenwoordigd voor de rechtbank en heeft als onze vertegenwoordiger de straf ondergaan die ons de vrede aanbrengt. Ik citeerde nog uit Jesaja 53 dus, waar dit soort uitspraken staan. Maar wat in werkelijkheid over gaat, ik was onderweg aan het bladeren. Waar het over gaat is over, of waar ik het nu over heb, laat ik het zo zeggen, is over Johannes 17. Dat zijn min of meer, maar in hoge mate, de afscheidswoorden van de Heer Jezus in de nacht dat hij verraden werd en in de vorm van één gebed. Maar dan toch openbaar ten aanhoren van de aanzittenden in de opperzaal aan de avondmaalstafel en wat het maar was. En daar zegt de Heer in zijn gebed, vers 1, Vader, de uur is gekomen. Tijd is aangebroken. Die is aardig, want dat betekent dat er dus inderdaad een tijd voor stond. En dat betekent weer dat het dus ging over de uitwerking van één voornemen, van één plan. Een eeuwig voornemen. Dat blijkt ook uit wat er verder staat. Daarom zeg ik het ook zo voortvarend. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, dag Heerdom, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Van de twee kanten. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij, ik weet nooit zeker of de vertalers begrepen hebben wat er staat. Maar goed. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik weet wel wat er staat. Er staat, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Maar ik zou het zo nooit opgeschreven hebben, omdat ik het onduidelijk vind. Maar de betekenis is, opdat hij aan al wat gij hem gegeven hebt, het eeuwige leven geven. Dan ben ik het woord hun weliswaar weer kwijt. Maar hun is aan hun, hè? Of aan hen, maar daar kan ik nooit zekerheid. De enige zekerheid die ik over hen en hun heb, is dat er geen zekerheid over bestaat. En dat is officieel. Dat heb ik nog nagevraagd bij, hoe heet dat instituut, van onze taal en zo. Die zeggen, dat maakt geen verschil, dat, er zijn wel afspraken over gemaakt, maar het slaat nergens op. Of het hun of hen is, of het derde of vierde naamval is, dat weten ze niet. Dus hun en hen maakt geen verschil. En dus noem ik in plaats daarvan gewoon het voorzetsel, opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij hun, dat zijn al diegenen die God aan hem gegeven heeft, opdat hij hun het eeuwige leven geven. Want de Heer Jezus zou aan al diegenen die hem gegeven zijn, zou hij zijn leven geven. Ik geef hun het eeuwige leven. Maar zo heette het ook al een paar hoofdstukken eerder. In Johannes, was het nog Johannes 10? Ja. Of was het 11? Nee, het was Johannes 10. Vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dat zijn de schapen, maar dat is natuurlijk een metafoor, dat zijn de schapen die God, de Vader dus, uit Johannes 17, die de Vader aan de Zoon gegeven heeft en de Zoon geeft hen het eeuwige leven. Zijn eeuwige leven namelijk. Heb je dat nog? Want wij krijgen het leven van Christus. Dat heet trouwens ook gewoon de geest van Christus. Het heet ook eventueel de Heilige Geest. Of de geest van God. Maar ik lees hem weer verder in Johannes 17. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, dat wil zeggen in gemeenschap met u gebracht worden en zijn. Kennen is deel hebben aan, dat is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de ene waarachtige God. Die ene God, die de waarheid is, de ware God dus. En daarmee Jezus Christus. Jezus de Messias, woorden van de Heer zelf, hè? Jezus de Messias, die gij gezonden hebt. En daarna spreekt hij dus verder, vers 4. Jezus Christus, hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat werk, populair gezegd, bestond, als we het hebben over heel zijn leven, bestond uit het wijzen op het woord van God, de schriften. Als u wilt, de prediking van het evangelie, of hoe je dat maar zeggen moet, want zo wordt het genoemd, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de evangelie, predikt het evangelie, dus ja, dat... De blijde boodschap van een nieuw verbond dat eraan zat te komen. En anderzijds even wees naar het Oude Testament. Maar meer specifiek, het werk was hier nog niet volbracht. Maar dit werk, dit gebed, deze woorden waren of zijn, zoals ze hier staan, zijn prematuur. Dat wil zeggen, aangenomen. Let op, aangenomen dat de Heer ze letterlijk zo uitgesproken heeft, wat niet noodzakelijk is, dat weten wij niet zeker. Nee, wat wij zeker weten is dat de woorden zoals ze hier staan, dat is het woord van God, dat is geïnspireerd. Maar of de Heer ze zelf zo letterlijk uitgesproken heeft, weet ik niet. Het is wat Johannes zo letterlijk heeft opgeschreven. Later. Niet diezelfde nacht meer, mag ik aannemen. Maar later. Nee, geïnspireerd en wel, voor de volle 100%. Maar ik bedoel te zeggen, voor zover de Heer deze woorden heeft uitgesproken letterlijk, zijn ze prematuur. Dat wil zeggen, ze lopen een paar uur vooruit. Nou ja... Oké, een paar dagen dan. Want ze worden uitgesproken alsof de Heer al is opgestaan uit de dood. Toch? Zo staat het. En nu verheerlijk mij. Dat gaat helemaal niet over zijn kruisiging. Komt hier ook niet in voor zover ik mij herinner. Ik weet het nooit helemaal zeker, maar niet dat ik weet. Het gaat over verheerlijk mij. Dat wil zeggen, hij is opgestaan en de bedoeling is dat hij gezet zal worden aan de rechterhand Gods. In vervulling van Psalm 110, die hij heel goed kende blijkbaar. Die van de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Enzovoorts. Daar stelde hij zelf vragen over. Ja, aan de omstanders in zijn leven. Weet je, wat betekent dan dit? De Heer heeft gezegd, mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Ja, daarin was hij onderweg. En die claim doet hij nu. En dat is ook de reden waarom dit genoemd is geworden door iemand die ze een bos bloemen moet uitreiken of een lintje moeten geven. Iemand heeft het namelijk genoemd het hoge priesterlijk gebed. En tot vandaag staat zoiets ter discussie, om de eenvoudige reden dat de Heer toen hij dit zei, aangenomen dat hij het letterlijk zo gezegd heeft in die nacht, Nee, ik twijfel daar niet aan, maar dat is niet 100% zeker. Maar als dat zo is, dan heeft hij, dat moet vastgesteld worden dat hij toen geen hoge priester was. Want dat wordt later uitgebreid toegelicht in Hebreeën. Hij was geen hoge priester. Hij was niet eens priester, laat staan hoge priester. Van geen enkele orde. Hij werd pas hoge priester in zijn opstanding. Maar dat is nou net het hele punt. Deze woorden worden uitgesproken alsof hij al opgestaan is. Hij zegt, ik heb volbracht, voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Nou ja, binnen 24 uur, ik kan het zo gauw niet uitrekenen. Oké, binnen 12 uur, minder nog, zei hij, het is volbracht. En zei hij, vader, in uw handen beveel ik mijn geest, enzovoorts. Heb je dat nog? Het was nog niet zo ver en toen was je ook nog niet opgestaan. Maar dit is het officieel, dan toch min of meer het afscheid aan het eind van zijn aardse loopbaan. Dat er nog een paar uur volgt. Ja, en ernstige uren. Jazeker, jazeker. Ja, oh, ja. Maar zo gaat dat toch. Dit is de officiële gelegenheid waarbij je afscheid neemt. En in zijn gebed, daarom is het ook een andere vorm, in zijn gebed spreekt hij zich uit naar zijn hemelse vader, maar wel ten aanhoren van zijn discipelen en voor ons. Maar hij beschrijft een situatie al van na zijn opstanding. En toen was hij hoge priester. En dus wordt het toch een hoge priesterlijk gebed. Niet omdat hij hoge priester was toen hij het uitsprak, maar wel omdat de inhoud van de psalm gaat over het tegenwoordige hoge priesterschap van Christus. Dat is van essentieel belang. Het grijpt vooruit. Dat gebeurt veel vaker, met name in het Johannes-evangelie trouwens. Maar ook maar te zijn, doet er verder niet zoveel toe. Maar dan, ik heb voleindigd, voltooid, het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, u weet wat ik dan altijd, bij nu stop ik altijd en zeg altijd hetzelfde. Na wat vooraf ging, na het voorgaande en inmiddels en na deze dingen. En op grond daarvan en in samenhang daarmee. En nu verheerlijk mij, maar daarmee komt hij terug gewoon op vers 1, de aanhef. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. En dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat zo'n structuur waarbij je terugkeert tot hetzelfde punt en nog een keer en nog een keer, ja, dat is typisch hoe Johannes schrijft. En daarom zeg ik, ik weet niet wat de Heer precies gezegd heeft en in welke volgorde. Maar het verslag hier is het verslag van Johannes met alle kenmerken van dien. Onthoud dat. Waarom ook niet? Het is daarna geschreven. Het doet niks af van de inspiratie, waar ik 100% in geloof hoor. Maar het verklaart waarom zo'n schriftgedeelte zo in elkaar steekt. En het verklaart ook waarom al dat gedoe van de zogenaamde hogere schriftkritiek echt nergens op slaat. Dat idee van het is geschreven door die of juist niet door die, dat staat er wel, maar het is natuurlijk niet zo. Want wij herkennen het wel hoor aan de stijl en dat soort dingen meer. Allemaal onzin. Slaat nergens op. En intussen ben je het goddelijk auteurschap van de Bijbel aan het ontkennen. Nou ja. Ik had u gewaarschuwd. Dan gaat hij weer. Hij zegt, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij vader. Dat begint ermee. Dat hele gebed. Bij uzelf. Of met uzelf. Maar oké. Verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had. En dan stop ik even, want dan komt er een toespraak van anderhalf uur. En dan, eer de wereld was, en dan komt er een hele reeks van lezingen van anderhalf uur. Want ja, de heerlijkheid die ik bij u had, dat betekent toch dat hij hier op aarde geen gedaante nog heerlijkheid had. Het betekent toch dat hij de heerlijkheid die hij ooit had, had afgelegd. Kijk, dat vers moet je dus opnemen in het rijtje schriftplaatsen die aantonen het voorbestaan, dat wil zeggen de pre-existentie van Christus, want zo heet dat in theologisch jargon. Het jargon deugt niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat over zijn voorbestaan, vroeger. Maar het gaat over een heerlijkheid die hij heeft afgelegd. En het heeft grote consequenties, want het betekent ook dat je over hem in zijn aardse levenswandel niet moet spreken als over hij was God geopenbaard in het vlees. Punt 1, omdat de uitdrukking zelf ten onrechte gebruikt wordt in 1 Timotheus 3. Het laatste vers, naar ik meen. Want daar staat die uitdrukking wel in de Statenvertaling, maar dat is ten onrechte, want het woord God hoort daar niet te staan. Ik weet niet hoe andere vertalingen dat hebben. Maakt mij ook niks uit. Ik weet zeker, het woord hoort daar niet te staan. Er staat gewoon, de verborgenheid is geopenbaard in het vlees. En wat het verder precies betekent, ga ik ook helemaal niet op in, omdat het hier niks mee van doen heeft. Vandaag ga ik daar dus niet op in. Hij was namelijk niet op aarde God geopenbaard in het vlees. Maar toen hij nog heerlijkheid had, ooit, ik zei niet wanneer, en hij openbaarde zich, openbaarde hij God. En ik heb het nu over Jehovah, de Heer, de Engel des Heren in het Oude Testament, in het Oude Testamentische geschiedenis. Toen was hij de openbaring van Gods wezen. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En niet meteen roepen, dat staat toch over Christus? Moet ik u zeggen, ja, dat staat wel over Christus in Hebreeën 1. Maar over de opgestaan hoor. En ik had het nu uitdrukkelijk over degene die hier op aarde leeft en hier op aarde een werk te doen had. Zoals hier staat. En aan het eind van zijn werk, zijn loopbaan, claimt hij de heerlijkheid die hij ooit had. Implicerend, hij heeft die heerlijkheid afgelegd en in zijn aardse omwandeling was hij dus niet God. Nou ja, je kunt een theorie bedenken waarbij dat wel kan. Die theorieën ken ik ook, vind ik prima. Maar die zijn alleen maar uitgevonden, daar heb ik geen moeite mee, maar die zijn alleen maar uitgevonden om toch maar te kunnen vasthouden, hij was en is en altijd dezelfde, hij is God. Maar toen hij op aarde leefde en wandelde en verwekt geboren werd en gedoopt werd, was hij dat echt niet. Hij was ons in alles gelijk geworden, staat er, enzovoorts. Dus gelijk zoals wij vlees en bloed deelachtig geworden. En met de formulering uit Filippenzen, hij had zichzelf ontledigd, heet dat. Dat is het goede woord. Want dat staat daar. Maar ja, dat heet de kenosis in de theologische termen. En daar worden dus dikke boeken weer over geschreven. Over wat dat betekent. En die hebben alleen maar tot doel om de inhoud ervan te ontkennen. Want daarom zijn het zulke dikke boeken, want het valt niet mee. Dit is korte samenvatting. Je moet mij nooit een boek laten recenseren. Ik ben er meestal gauw klaar mee. Dit deugt dus niet. Het gaat erom dat hij op aarde leefde inderdaad als mens en geen heerlijkheid had. Precies zoals Jesaja 53 zegt. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Ik bedoel, Saul had dat wel. Gedaante en heerlijkheid die men begeerde. Maar de Heer Jezus niet. Saulus van Tarse trouwens ook niet. Nou ja, Paulus niet. Kan je navragen in Korinthe. Maar goed. Of althans bij de Korintiërs. Enzovoort. Maar dan nog wat. Want dit was de korte versie van anderhalf uur dan. Maar dan nog één. Dat gaat over een heel seizoen, dus dat zei ik u. Er staat, eer de wereld was. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Impliceert, dat wil zeggen, houd in, maar dan met een moeilijk woord, want je moet toch een beetje niveau handhaven, nietwaar? Het houdt in dat sinds de wereld is, juist, dat sinds de wereld is, heeft hij heerlijkheid verloren. Let op dat ik gewoon zei heerlijkheid. Geheel of gedeeltelijk. Minstens gedeeltelijk. En dan is de vraag natuurlijk over hoe groot deel. Maar ja, dan komen die dikke boeken weer. Dat schiet niet op. Hij is heerlijkheid kwijtgeraakt sinds de wereld is. De wereld die nu is. En de wereld die nu is, die wordt ten vure bewaard tegen de dag des oordeels, waarin de elementen branden zullen en vergaan, enzovoorts. Deze uitdrukkingen komen uit 2 Petrus 3. Maar de wereld die nu is, enzovoorts. En hetzelfde 2 Petrus 3 heeft het over dat in de tijd hemel en aarde, dat is de wereld, dat hemel en aarde vergaan zijn. Door water. Nee, niet bij Noach. Dat is altijd het misverstand. Men, ja, niet bij Noach. In de dagen van Noach, daarvan staat dat er een oordeel kwam door water over de wereld der goddelozen. Maar dat mogen dan zo beschreven zijn. Maar de wereld is toen niet vergaan. Ik kwam een oordeel over de wereld der goddelozen. Oké, maar de wereld is niet vergaan. Dit is nou juist het verhaal van de ark. De ark, de ark is ook maar een kist. Dat is wat het woord betekent. Maar het was geen vliegtuig, nee, het was een boot. Een schip. Waarin weinigen behouden werden, ja, staat er dan. Ook bij Petrus trouwens, maar in die andere brief. Maar er zijn er 8 enzovoort, 8 mensen en dieren enzovoort. Maar die werden dan toch maar behouden, zodat de wereld niet vergaan is. En bovendien, die ark rustte na verloop van tijd op de berg Ararat. En die was er voor die tijd dus ook al, dat wist u toch? Die is niet vergaan. En de wateren rezen zoveel meter of ellen boven het oppervlak, of wat het maar was, of boven de hoogste bergen. En daarna zakte het, iemand haalde de stop eruit, het liep het zaakje weg. Ik vind het altijd een prachtig verhaal. Zoek de stoppen van de badkuip. Maar ja, goed. Dus, of die er zijn, ik denk het wel, maar dat doet er nou niet toe. Maar toen zakte het water, die wereld is niet vergaan, het is dezelfde wereld. En de mens van vandaag stamt af van Adam. En dat is van 1656 jaar, volgens de Bijbelse rekensom, voor Noach. En ja, die wereld is niet vergaan, dus als de wereld door water vergaan is, moet je verder terug. En de enige plaats die je kunt vinden, volgens de Bijbelse geschiedenis, is die van Genesis 1 vers 2, want toen was alles water. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Nou, nee, moet je niet voor, moet je gewoon opschrijven zo. Dat is alles water. En dat is Genesis 1, vers 2. En toen kwam er eerst licht. En toen werden de wateren verzameld. Je moest de ruimte geven. Ze werden in één plaats verzameld, zodat in de andere plaats, even twee plaatsen, hoezo dualisme? Je hebt één plaats water, de andere plaats is dan geen water. En daar werd dan ook vervolgens het droge land gezien. En dat is de wereld van vandaag. En dat laatste ga ik niet uitleggen, maar wel dat wij dus van doen hebben daar met een veel oudere wereld die vergaan is door water, zoals Petrus zegt. En als je nu zegt, god, dat was u nou helemaal onbekend. Dan zeg ik, ja, dat zei Petrus toch. Dat staat daar, ik zoek hem niet op, maar dat staat er. Er staat zelfs bij, willens is dit hun onbekend. Dat de hemel en aarde van overlang geweest zijn. En dat de aarde uit en in het water staat, vind ik prachtig, uit en in. Want wij denken bij uit en in dat het een tegenstelling is. En hij zegt, nee, de aarde staat uit het water. Toch? Komt er bovenuit. En in het water, want het wordt door water omgeven. Dat is de aarde. Want u dacht dat het een planeet was of zo. Of een bolletje, maar dat in de Bijbel nooit. Dan hebben we het over heel andere zaken. Het is wat ingewikkeld, maar je moet die dingen niet missen. Ze staan gewoon in de Bijbel. De Bijbel spreekt over dat God een plan gemaakt heeft. Een eeuwig voornemen. En de uitdrukking impliceert, dat is Efeze 3 de uitdrukking, eeuwig voornemen. Of staat er voor plan der eeuwen? Nee, eeuwig voornemen staat er geloof ik in de Statenvertaling. De uitdrukking impliceert eeuwen, maar niet maar naar de toekomst, maar primair naar het verleden. Namelijk, het is een plan van ouds. En als u dat niet gelooft, moet u nog verder terug. Niet Efeze 3, maar Efeze 1. Waar bijvoorbeeld staat dat God ons heeft uitverkoren als gelovigen. Heeft ons uitverkoren in Christus. Nee, niet Calvijn. Het heeft niks met Genève te maken dit. Dit is gewoon, God heeft ons uitverkoren in Christus. Want God heeft Christus uitverkoren. En omdat wij in Christus zijn door geloof, hebben wij deel aan zijn verkiezing. Daar staat het vers daarvoor namelijk. Er staat dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat betekent dus dat wij, volgende zin, dat staat er ook zo, dat dus wij deel hebben aan zijn uitverkiezing. Maar daar staat erachter, voor de grondlegging der wereld staat de vertaling. Maar grondlegging, dat is een bekende foute vertaling. Sorry. Je zoekt het gewoon op, je klikt het aan in je computer, dat woord, en dan zegt hij dat is kata bole, en kata betekent naar beneden, neder, en bole, dat komt van ballo, dat is werpen. Dus het had moeten zijn nederwerping, juist. Het had moeten zijn de nederwerping der wereld. En als je het na wil zoeken, dan zoek je op waar het woord voorkomt. Dat is dus Grieks, Nieuwe Testament. En dan blijkt dat altijd als er achter staat wereld of der wereld, dan wordt het vertaald met grondlegging. Maar als niet wereld erachter staat, maar het over iets anders gaat, wat katabole is, dan is het gewoon vertaald met nederwerpen. Dus de vertalers hebben het woord nederwerpen met opzet anders vertaald. Nou ja, ze hebben waarschijnlijk te goede trouw, dat denk ik wel, gedacht van dat kan toch niet? Dat hebben wij toch nooit gehoord? Dat hebben wij toch niet geleerd op school? Of wat het maar was. Maar nederwerping der wereld. Ja. Ze waren niet bezig met Bijbelstudie, ze moesten hem gewoon vertalen. Maar ja, dat werd dus moeilijk. Daar hebben ze er maar een grondlegging van gemaakt. Zo, want het was in ieder geval lang geleden, enzovoorts. Maar dan nog wordt het voor de schepping, grondlegging, wordt je geacht op te vatten dan als schepping, toch, der wereld. Maar dan is het toch al een plan van daarvoor. Dat betekent dat ook Gods verlossingsplan al bestaat, wel degelijk van voor de zogenaamde zondeval van Adam. Heb je dat? Zodat je toch met grote problemen zit sowieso. En die worden wat eenvoudiger als ik erbij vertel, want dat moet ik er dan bij vertellen. Dat we nou eenmaal van doen hebben met een wereld, ook een aarde, die veel ouder is dan Adam, dan wel de 7 dagen uit Genesis 1. Maar die oude wereld is nedergeworpen, dat is het woord. Katabole, van het volgende deel van kataballo. Nedergeworpen, een nederwerping, Katabole. Zo is het vertaald in bijvoorbeeld Openbaring 12, waar de Satan is nedergeworpen. Dan is het halleluja, prijst God en wat het maar wezen mag, want te verklagen der broederen, de Satan is de oude slank duivel en hoe die maar heet mag, die is nedergeworpen. Dat wil zeggen, die is onder het oordeel van God terechtgekomen. Dat betekent het. Want niet alleen maar naar beneden gevallen, maar naar beneden geworpen. Gesmeten. Boom. En wie zou nou de wereld hebben nedergeworpen? Kortom, wie zou daar een oordeel over gebracht hebben? Je moet dus een nauwkeurig mogelijke analogie aanhouden om niet te verdwalen, hoor. Dus zeg niet dat de duivel dat gedaan heeft. He? God heeft de wereld nedergeworpen. Waarna de vraag is, waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Ja, dat is nogal makkelijk. Waarom zou God een oordeel brengen over de wereld? Omdat er iets mis is met die wereld. Toen. En dat hangt uiteraard samen met wat er mis is met de duivel als zodanig, die beschreven wordt als iemand die in de waarheid stond, ooit. Nou ja, dat is de implicatie. Er staat expliciet, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Maar dan stond hij er dus wel eerst. En dat is ook wat Ezechiël erover zegt, hè. Gij waart in Eden Godshof. Nee, niet in de hof van Eden hier op aarde, daarboven. Die hof. Dat paradijs. De derde hemel. Enzovoorts. Gij waart in overdekkende gerub. Enzovoorts. Maar ja, hij zei in zijn hart iets, dat was niet goed en toen ging het fout. Toen werd de schepper losgelaten en toen ontstond daar een machtsstrijd. En hoe dat kon, ja, daar kan je geen dikke boeken over schrijven, want dat kan je niet weten. Daar moet je ook niet aan beginnen. Maar dat is nou eenmaal gebeurd. En toen heeft God een oordeel gebracht over een gevallen wereld, enzovoort. Een zondige wereld. Er was nog iets aan de hand, maar dat hoef ik nou niet te vertellen. Maar God heeft een oordeel gebracht over die zondige wereld. En dat is zijn goed recht om... Niet te zeggen, dat is God een rechtvaardig God, dus is het niet zijn recht om dat oordeel te brengen. Het is recht om dat oordeel te brengen. Maar het is zijn plicht om dat te doen. Als rechter. En dat heeft hij ook gedaan. Zie? En daarna gebeurt er iets wat minstens zo dramatisch is. Namelijk, de geest van God zweefde op de wateren. Sommigen vertalen met broeden op de wateren. Het is een wat lastige constructie, maar vooruit. Maakt mij niks uit. En dan staat er, en God zei, daar zij licht, want het was inmiddels duister. En God maakte scheiding in de wateren, want alles was volgelopen met water. Enzovoorts. En dat de aarde voortbrengen, want de aarde bracht niks meer voort. En dat er lichten aan de hemel gezien worden, want er werden geen lichten gezien aan de hemel. Zon, maan en sterren. Ik zeg niet dat dat zo niet kan, want dan gaan we ons dagen voorbij dat we ook geen zon, maan en sterren zien. Hè? Nee, dan heb je gewoon een bewolkte hemel. Dat zijn wij hier wel gewend, toch? Nou ja, toen maar. Dus als het klimaat nog eens verandert, dan wordt dat misschien... Nou ja, laat maar zitten. Sorry, toen maar. Maar zon, maan en sterren en dat soort dingen meer. En God schiep de vissen, de dieren en de mens. En die formeerde hij, staat er uitdrukkelijk bij, uit het stof van de aardbodem. Wat ons persoonlijk weinig uitmaakt, waaruit de mens geformeerd werd. Maar het staat er niet voor niks met nadruk bij. En het wordt herhaald tot in 1 Korinthe 15 aan toe. Waar staat de eerste mens, Adam, is uit de aarde aards. Hij is uit de aarde en is dus aards. Maar ook in Genesis 3. Ja, Genesis 3 staat er al bij dat tot Adam gezegd wordt: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En terwijl gij uit de aardbodem genomen zijt, zult gij tot de aardbodem wederkeren. Dat wil zeggen dat er in de oorsprong van de mens uit de aardbodem al meteen iets is wat eigenlijk niet kan en wat niet goed is. En dat er niet alleen maar een vloek lust op de mens die een zondaar blijkt te zijn. Ik zeg het dus anders dan men gebruikelijk doet. Rust de vloek op de mens die een zondaar blijkt te zijn, maar daar rust al een vloek op de aardbodem voordat de mens er maar uitgenomen werd. En daarom keert de mens tot de aardbodem weder, implicerend, er valt helemaal niks aan te verbeteren. Aan die mens en aan die aardbodem. Dat is wat het is. En wat ik nou gezegd heb, is dat het bestaan van deze wereld, want dat heb ik nu gezegd, dat het bestaan van deze wereld, waarin wij leven, de wereld, dat het bepaald niet is tot heerlijkheid Gods. Want het bestaan van een zondige wereld, die beheerst wordt door zonde. Oké, als je allergisch bent voor het begrip zonde, dan zeggen we toch gewoon dood. Dat is volstrekt hetzelfde. Ja, maar dood betekent hetzelfde. Dus dat het mis is, dat de verbinding verbroken is. Dat is wat dood betekent. Kijk je maar na, in een groot Nederlands woordenboek. Woordenboek der Nederlandse taal. Kijk u maar aan, dat is wat het betekent. Dan zeg ik dood. De wereld wordt beheerst door de dood, namelijk door degene die het geweld des doods heeft. Namelijk door de figuur die wij kennen uit de Bijbel als de duivel. Soms kennen we hem onder andere namen. Wat zei je? Maar Allah. Oké, dat maakt ons nou niet zoveel uit. Ja. In die wereld leven wij. En dat is niet tot eer van God. En daarom heet het: om uwentwil wordt mijn naam gelasterd enzovoort. En dan bent u nog net wakker voor de pauze. En dan zegt u: ja, maar dat gaat over Israël. Uwentwil wordt mijn naam gelasterd. En dan zeggen: ja, dat is zo. Maar dat is met ongeveer alles wat in de Bijbel staat. Het punt is namelijk dat via Israël, dat volk, dat geïsoleerd wordt als het ware uit de overige volken en op een podium geplaatst wordt, via dat volk wordt geïllustreerd hoe het met de wereld als zodanig gesteld is. En wat gezegd wordt in verband met Israël, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, dat geldt via Israël voor de hele wereld als zodanig, de hele mensheid. De schepping. Het is niet tot heerlijkheid van God het bestaan van een zondige wereld. En dus wordt er een einde aan gemaakt. Wat dacht u, waarom zou er anders ooit een eind aan komen? Waarom moet er anders zo nodig een nieuwe schepping komen dan? Nieuwe hemel en nieuwe aarde die wij verwachten naar zijn belofte. Weer 2 Petrus 3. Weet toch iedereen, die jongste dag, er komt een nieuwe schepping. Waarom? Ja, omdat die oude sowieso niet deugt, in die zin dat die ook niet te verbeteren valt. Of te restaureren of zo, daar is fundamenteel iets mee mis. Met de wereld zoals wij die kennen. De wereld die wij kennen is een gevallen wereld. Met allerlei tekortkomingen, gebreken en wat het maar was. Heb je dat? Het is een wereld die zich bezighoudt met... Laten we zo zeggen, het is een mooie wereld, dat weet iedereen, de wereld is mooi toch? Zelfs volgens David Attenborough, hoewel die niet gelooft in God, die denkt aan natuur en evolutie. Maar goed, de wereld schijnt er toch mooi genoeg te zijn om daar filmpjes van te maken, verhalen bij te vertellen enzovoort. Ja, de wereld is mooi, maar aan de andere kant, de wereld is een plek... Die is levensgevaarlijk. En de kans dat je dat gaat overleven is dan ook tamelijk gering, mag ik wel zeggen. Ja, en of dat dan nog zo mooi is. Weet u wat het is? De hele mensheid, en zeker de religieuze mensheid, is continu bezig met zich te wassen. En je kan ernaar kijken en zeggen, zo mooi heb ik in jaren niet gezien. Om het bekende lied te citeren. Maar hoe komt men van die onreinigheid af? En daar gaat het allemaal over. En daarom zijn we nu bezig met Zwarte Piet. Die moet zich wassen. Ik vind het komisch. Het is gewoon komisch. Voel voor psychologen, denk ik altijd. Maar ja, toch maar weer. De mens is continu bezig van dit is niet goed en dat is niet goed. Dit moet anders en dat moet anders enzovoort. En men gebruikt dat. En dat is per definitie religie. Kan niet schelen welke. En het ontaart dus in ethiek. Wet, voorschriften, wat het maar zijn mag. En dan gaat het over. En zelfs degenen die absoluut niet in enige hogere macht dan zichzelf geloven, die zijn nog met hetzelfde bezig, want wij moeten de wereld verbeteren en het heelal redden, of het zonnestelsel, of de Melkweg, de wereld moeten wij redden, enzovoort. Ook al ben je slechts burgemeester van Amsterdam, dan nog moet je de wereld redden, enzovoort. Dan heb ik toch een andere partij genoemd een keer. Oké. Enzovoort. En het is een tragische bezigheid. Eigenlijk belachelijk. Maar toch. Misschien is het toch de moeite waard. Maar de wijze waarop het gaat en waarop zoiets gebeurt of dat gebeurt, ja, dat vinden we in deze verwerpelijke geschiedenis van David en Batseba. Ik ga weer even terug naar 2 Samuel hoofdstuk 11. Waar wij dus vinden David die van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis. En ik keek eens hier en daar enzovoort. In gedachten zie ik trouwens ook gewoon de Heer is rondkijken. En zegt, wat is dat? Zijn ze daar nou toch aan het bouwen daar beneden? En dan zegt hij, komt aan, laat ons nedervaren en laat ons hun werken bezien. Dat is in Genesis 11. Het rijmt niet, maar het is toch 11 en niet hoofdstuk 10, hè? Ja. Maar dat is wat het feitelijk is. Hè. Kijk, even heel gauw. Batseba, de dochter van de zeven, of van de eedzwering, dat mag ook. Dat is hetzelfde. Er is natuurlijk een vrouw, ja. Dat weet je, we lezen niet voor het eerst in de Bijbel, bedoel ik. Je weet toch dat zij een type is van Israël. Mag toch niet moeilijk zijn. En Israël, dat weet u toch uit de geschiedenis, is toch dat volk, wat een volk werd toen het uitgeleid werd uit Egypte en de wet kreeg. En sindsdien probeert het volk zich ermee te wassen. Hetgeen niet lukt, zei Moody. Je kan er alleen je vuiligheid in zien, maar daarom komt er aan het wassen ook nooit een eind. Zie? Dat is de slavernij van de wet. Dit is wat religie is. Hoe krijg ik mijn handen schoon? Hoe krijg ik mijn geweten schoon? Hoe krijg ik mijn leven op orde? Dat is waar de hele mensheid zich mee bezighoudt. En het lukt van geen kanten, want we weten nu nog niet hoe het moet. Toch? Dat lukt ook zo niet langs die route. Niettemin wordt ook Israël beschreven als die vrouw waarna de Heer heeft omgezien, op wat voor wijze dan ook. Ook dat het hem veel leed en veel verdriet gebracht heeft, dat schrijft de Heer ook over Israël enzovoort. En dat het hem ontrouw was en al dat soort dingen meer. En toch lezen wij ook, en ik doe dat nou kort, want ja, het is een onderwerp aan zich. Eigenlijk beslaat het de hele Bijbel. En toch De heer trad met Israël in het huwelijk in de tijd, om zo te zeggen. Dat was de wet. Toen ging er weliswaar van alles fout. Maar de heer heeft ook beloofd, er komt een andere tijd. Dan zal ik opnieuw u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dit is Hosea 1 en 2 eigenlijk. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik weet, dat gaat specifiek over de 10 stammen, maar ja, dat is dan toch Israël. Ik zal mij ondertrouwen in eeuwigheid enzovoort. En het wordt ook gezegd in Jesaja 54... Ja, Jesaja 54, over nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij verspaard zijt geweest, zegt de Heer, en wat het maar wezen mag, in het eerste deel van Jesaja 54 gaat het niet uitleggen nu verder, het gaat om het beginsel dat daar twee keer sprake is van een huwelijk. En wat wij hier vinden, is dat Batseba getrouwd is met een Uria. Zijn naam betekent zoveel als het licht van Jehovah. En u weet meteen wat dat voorstelt, toch? Licht van Jehovah. Dat is de wet. Uria, Aaron, Uria, Jairus, het licht van Jehovah. De wet, al wat openbaar maakt is licht, enzovoorts. Het huwelijk van Uria en Batseba is de uitbeelding van het oude verbond. Waaraan een eind moest komen, het oude verbond wel te verstaan. Hebben u dat nog? Ja. Kan dat dan wel? Nou, u weet toch waarschijnlijk dat tot vandaag. Je kan het nog navragen aan Willem Ouweneel. Dat tot vandaag gediscussieerd wordt over die vraag van het einde der wet. Nee. Einde van vloek der wet misschien, maar einde der wet, nee. Dat zie je verkeerd. Einde, nou ja, vervulling der wet, maar niet einde. Want ook wij als gelovigen moeten onder de wet leven. Enzovoorts. Want het is toch, daar komt de bekende verhalen komen er voorbij. Punt 1, het is de wet des Heren. Daar kan je niet zomaar aan de kant schuiven. Enzovoort. Het is de wet die de Heren gegeven heeft. En het is een eeuwige inzetting, staat erbij. En toch. Staat het alweer, eeuwige inzetting. En er zal toch geen titel of joden van verloren gaan. En er staat toch iets als, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Dus we moeten nog steeds onder de wet leven. Dat is één. En de andere kant van het verhaal is, de wet is toch, je kan je niet mee afrekenen, die is toch heilig en rechtvaardig en goed. Joh, is zo mooi, dat weet iedereen. Er is nergens in de wereld zo'n mooie wet. Zelfs die van Hammurabi niet. He? Codex van Hammurabi, nooit van gehoord. Nou, geeft niet hoor. Uit Mesopotamië. Maar dat zegt men dan, dat was ook zo'n goede wet. Die komt aardig in de buurt van de Mosaïsche wet. Zo hoogstaand is die wet. Hoogstaand. Ik vraag me altijd af wie dan bepaalt wat hoog en wat laag is. Daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Maar goed. Maar het is niks zo'n goede, nergens zo'n goede wet als de Mosaïsche wet. En in ieder geval weten de Joden dat heel zeker. Maar nog heel veel anderen meer. Nee, dat is heel goed. Die hebben wij nodig. Lees anders Psalm 119 maar even. Psalm 119. Even. Die heb je wel even. Die psalm, ja. Die gaat over de wet. Daar kun je niet vanaf. Maar niettemin zegt de Bijbel dat er een eind aan komt, dat het een oud verbond is, sinds er een nieuw verbond is aangekondigd. En dat was al zo in meer dan 600 jaar voor Christus in de dagen van Jeremia, dat een nieuw verbond werd aangekondigd, zodat sindsdien het oude verouderd is en nabij de verdwijning. En dat is al 2600 jaar geleden zo ongeveer. En wij leven niet onder het oude. Wij worden er niet zalig door, wij worden niet door wedergeboren. En het is ook niet de norm voor onze christelijke levenswandel. Integendeel. Bovendien is de wet een bedekking, heet het. Over het hart en over de wezenlijke inhoud van de Bijbel, over de schriften enzovoorts. Zegt de Bijbel. En in de pauze had ik even een gesprek waarin wij vaststelden dat als je je ethiek, je moraal loslaat op de geschiedenis van David en Batsheba, begrijp je van de hele geschiedenis dus ineens niks meer. Hoe zou dat nou komen? Omdat je wet begint toe te passen, wet is een bedekking. Ja, dan zie je het dus niet meer, wat het echt betekent. Er moest een eind aankomen. En de Bijbel zegt het ook. En voor zover Israël bestaat dan uit, bestaat uit twee vrouwen. Van het ene wordt gezegd, dat is beëindigd geworden in een scheiding. Nee, dat is in de wet ook geregeld, zoiets. Dus dat kan. Het is ook gebeurd. En de Bijbel maakt ook melding van die scheidbrief. Dat de Heer Israël heeft weggestuurd met een scheidbrief. En wat Juda betreft, ja, die is niet weggestuurd met een scheidbrief, maar de Bijbel zegt, de man is overleden. Dat is het einde der wet. En daarna komt het nieuwe verbond. Nee, daarna zou het nieuwe verbond komen, of is gekomen, of komt, dat gaat het me nou niet om. Het gaat me nu gewoon om de algemene dingen die wij geacht worden te herkennen. Daarna komt het nieuwe verbond, opdat de vrouw zich zou verbinden, Romeinen 7, als de man is overleden, zou de vrouw zich verbinden met een ander. Staat er. Dan zeggen we, ja, maar het is toch dezelfde, zeg ik, ja, dat zegt de Bijbel ook. Maar er staat daar niet, er staat met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En wat wij hier vinden, is dat het huwelijk van Bathsheba beëindigd wordt door de dood van Uria, die omkomt in de strijd, volgens plan. Hè? Toch? Volgens plan. Waarna de vrouw Bathsheba vrij is om zich te verbinden met David. Dan zegt hij, ja, maar er was toch al een verbinding met David. Dat hebben we net gelezen, toch? Dan zeggen, ja, het is met Israël ook zo. Want dat nieuwe verbond, om zo te zeggen, dat berust, dat nieuwe huwelijk, berust op de beloften die God veel verder daarvoor in ieder geval reeds aan Abraham gedaan heeft. Heb je dat nog? Het is van oudere datum. En daar was ook al aangekondigd van oudsher dat er iets uit geboren zou worden. Maar het moest allemaal nog wel gebeuren dan. Het is de ontwikkeling feitelijk van één plan. En dat is waar het hier om gaat. Zie je? De Heer heeft dat Israël gevonden, gezien en gedacht, dat is, en ik ga er wat aan doen. En dan komt die, neem ik nog een stap verder, want dat moet ik er dan vanavond in ieder geval meteen bij zeggen. Als dat verhaal helemaal af is, van David en Bathsheba als uitbeelding van de Heer en Israël, komt het verhaal eigenlijk nog een keer voorbij. Helemaal. Maar nu niet over Israël, maar over heel deze wereld. Die vrijgemaakt moest worden van een band waarin die wereld gehouden werd. Dat is heerschappij van zonde, wet, wat het maar is. En moet daarvan bevrijd worden Maar de Heer heeft er omgezien en heeft gedacht van, dat ga ik regelen. Heeft daarmee wel smaadheid op zich geladen. Heeft daarmee heerlijkheid verloren, net als David om zo te zeggen. Maar hij doet het dan wel. En het eindresultaat is dan toch dat nieuwe huwelijk, een nieuwe schepping of wat er maar wezen mag. Of eventueel de vrucht daaruit, dat mag ook. Maar het verhaal komt nog een keer voorbij. En dat is omdat het maar niet gaat over Israël, maar zoals ik zei, Israël staat nou eenmaal, is van Gods wegen op het toneel, op de bühne, op het podium gezet om uitbeelding te geven aan Gods relatie met de hele schepping. Dat wil zeggen, dat hele geschiedenis van Israël is in hoge mate een metafoor voor de geschiedenis van heel de wereld als zodanig. Heb u dat? Ja. En dat is ook het antwoord op de hele kwestie van waarom dan Israël? Hoezo met Israël? Waarom moeten ze nodig met Israël? Waarom moeten ze nodig dat ene volk ontstaan en weer moeten we naar de bliksem gaan of naar de Filistijnen of waar het maar naartoe, naar de Ammonieten en waar het maar naartoe ging? Enzovoort, het hele gedoe. En waarom moeten wij ernaar kijken? En waarom moeten wij daarna leren dat we in dat voorbeeld niet moeten vallen? Want het was nog een negatief voorbeeld ook. Voorbeeld van ongelovigheid mochten we niet invallen, toch? Volgens 1 Korinthe 10 of zoiets. Hoezo Israël? En dan nog gedoe vervolgens over de vraag of de gemeente Israël is. Zo ja, waarom niet? Enzovoort. Wat moeten we toch in vredesnaam met dat Israël? En wat maakt het uit? U weet wel, dan zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over ons, dat gaat over Israël. Nou, en ja oké, misschien wel, maar zo wat. Wat voor verschil is het dan? En waarom is dat verschil er dan? En het antwoord is, aan Israël en via Israël wordt in het openbaar en demonstratief Gods werk gedaan, geïllustreerd om zo te zeggen. Als voorbeeld voor ons, aanschouwelijk onderwijs. Dat is wat God doet. Hoe is het met die geschiedenis van Israël? Ja, was een volk in slavernij, gebonden, kwam niks van terecht. Maar er komt er wat van terecht. Bovendien had God beloofd dat er wat van terecht zou komen. Dus mocht u zeggen, er komt van ons ook niks terecht in onze dagen. Het gaat allemaal fout. En de dingen blijven toch zoals ze zijn vanaf het begin der wereld. Dit zijn de woorden van de spotters uit 2 Petrus 3. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn dat het er zo uitziet, maar dan heb je niet goed gekeken. Kijk maar naar de geschiedenis van Israël. God had hem belofte gedaan en hij heeft hen uitgeleid. Nou ja, waar komt het volk anders vandaan? Wat is er de oorsprong van? En waarom bestaat het nog steeds eigenlijk? Wat is dan, wat maakt Israël tot Israël? Ja, dat weten de Joden ook niet hoor, maar die vraag zeg ik er altijd bij. Omdat ik dat ook wel leuk vind. Om dat erbij te zeggen, ja, dat vind ik wel leuk om dat erbij te zeggen. Die weten het ook niet. Wat maakt een Jood tot een Jood? Nou, het Bijbelse antwoord is, het is het volk van God. En dat betekent, want dat betekent in zichzelf natuurlijk niks. Dat vind ik leuk, want dat staat ook in de Bijbel. Want als de Heer zegt, jullie zijn mijn volk, zegt hij erbij, maar heel de aarde is voor mij. En al de volken, lees het maar na, bij de roeping van Israël. Aan de Sinai in Exodus 19. Het uitverkoren volk, ja, want de ganse aarde is voor mij. Maar wat maakt Israël dan tot dat specifieke volk? Omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dus als je Israël ziet, denkt, weet ik veel, als dat woord voorbij komt, moet je meteen denken, woord van God. Want God heeft zichzelf bekendgemaakt. En daarna is de volgende praktische vraag meteen, en wat heeft het voor verschil gemaakt voor dat volk, wat heeft het uitgewerkt? En dan krijgen we hoofdzakelijk een negatief antwoord. Namelijk, ze hebben zich er niks van aangetrokken en het volk is verstrooid geworden over de wereld. Niettemin bestaat het nog. Maar dat komt omdat het de functie heeft. En dat lees je dan ook in de Bijbel. Dat de Heer gewoon zegt, van het is niet om uwentwil dat ik dat doe. En dat ik jullie ga zegenen, jullie zal terugverzamelen en weet ik veel. Maar daar heb je niet aan verdiend. Het is niet omdat je zulke goede mensen bent of wat dan ook. Maar ik doe het voor mezelf. Om te demonstreren wie ik ben. Dat ik rechtvaardig ben. Dat ik aan de andere kant genadig ben. Allebei tegelijk, wat erg moeilijk is, maar het is zo. En bovendien nog langmoedig en goede tieren en wat het maar wezen mag en wat het maar betekenen mogen. God demonstreert zichzelf daarin. En daarom bestaat dat volk. En dat betekent dat al die dingen die betrekking hebben op Israël, op een of andere wijze betrekking hebben op de hele mensheid en daarmee op de hele schepping. Heb je dat nog? Maar in het algemeen geldt het natuurlijk allemaal als illustratie van wie God is, wat hij doet, hoe hij handelt en dat soort zaken meer. En daarna trekken wij gewoon de conclusie, God zelf heeft naar die schepping gekeken en er zit met die schepping zit er iets fout en dat gaat hij oplossen. Mocht u nou denken, is Uriel dan misschien een beeld van de duivel? Van vroeg, waardoor die wereld gevallen is en in de verkeerde macht terecht is gekomen, waaruit die wereld verlost moest worden, zeg ik, nou, dat kan heel goed hoor. Satan wordt ook beschreven, niet in zijn hoedanigheid van Satan, maar wel in zijn hoedanigheid van overdekkende cherub, wordt hij beschreven wel degelijk als een schepping van God. Waar iets mee misging. Ga er geen moeilijke vragen over stellen, want dan zeg ik, nou ja, dan kun je net zo goed weer beginnen bij Adam. Er ging wat mis en hoe kan dat dan? Heeft God er dan iets verkeerds aan gedaan of niet? Die vragen kan ik ook niet beantwoorden. Had hij dat niet kunnen voorkomen? Ja, misschien ook wel. Is hij dan verantwoordelijk omdat hij het niet voorkomen heeft? Als je nou ja zegt, dan zeg je, dan is God overal verantwoordelijk voor. Voor alles wat er gebeurt. Want hij had toch alles wat er gebeurt ook kunnen voorkomen? Hij had toch gewoon de hele schepping niet kunnen maken. Dat is het makkelijkste, dat is maar één ding. En daarna kan hij natuurlijk ook voorkomen dat wij honger krijgen of dorst krijgen. Of dat wij de verkeerde kostuum aantrekken. Of twee verschillende sokken aantrekken. Of ja, verzinnen zoiets, joh. Even in de gauwigheid. Dat is moeilijk hoor. In de gauwigheid zulke onzin verzinnen. Maar goed. Toch. Daar kan je me overal de schuld van geven. Dus zo kan het niet liggen. Ergo, dat weten wij niet dus hoe dat zit. Dat is het hele punt. Hij neemt de regie over. En hij neemt de verantwoordelijkheid op zich. En dat is waardoor hij heerlijkheid verliest. Dat is heel slecht voor zijn reputatie. Ja, misschien nog wel meer. Maar oké, maar het gaat me om die begrippen. Dat is niet tot heerlijkheid van God dat hij dat op zich genomen heeft. Maar hij heeft het wel gedaan. Zoals het niet tot heerlijkheid van David is. Wat hij hier overhoop had. Ze had de qua jongen had hij niet mogen doen. Enzovoorts. Ja, wees voorzichtig met wat u zegt. Want hij is ook hier de profeet die uitdrukking geeft aan het werk van de Heer. De Heer heeft naar die wereld omgezien. En heeft gezegd, ja, dat kan wel zijn, die vrouw daar, maar die vrouw is de moeite waard. Dat is zonde dat die, zonde. Dat is zonde dat, hè? Goed gebruik van het woord, hè? Ja. Dat is zonde dat die daar in de macht is van, in de ban is van Uriel. Onder de wet, met zijn goede bedoelingen en wat dan ook maar. En van de wetten kan ik makkelijker zeggen dan eventueel Satan, hoewel ik moet zeggen, Satan bedient zich van de wet, dat weten wij, de Bijbel leert dat ook zo. Echt. En van alle religie. Dus dat zou heel goed kunnen. En het kan ook best zijn dat wet iets van doen heeft met die gevallen oude wereld. Per slot, de mens zelf de mens zelf, wordt ons als zondaar geïntroduceerd. Let op dat ik niet zei, hij werd het. Hij wordt ons als zondaar geïntroduceerd door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Misschien heeft de duivel wel wet geïntroduceerd in die oude wereld. Hij heeft in ieder geval meer macht naar zich toegetrokken dan hem toekwam. Dat in elk geval. En hoe hij dat gedaan heeft. Ja, onze overheid doet het door wetten. Macht naar zich toetrekken. En waarschijnlijk heeft hij dat ook gedaan. Dus ik denk het wel. Zoiets. En vergis u niet, de duivel bedient zich van de wet des Heren. Omdat wet een verblindende werking heeft. En het zou toch goed kunnen dat dat in die oude wereld ook zo gegaan is? Ik ben aan het kijken of die parallel kan. En ik denk, ja, dat kan. Of het echt zo was, weet ik niet. Maar ik houd het maar wel op die parallel, toch wel. Daar moest iets mee gebeuren. Maar de duivel kan die strijd niet winnen en komt er ook in om. Zover is het nog niet, maar dan komt in de toekomst alsnog natuurlijk. En als dat gebeurd is, dan komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde en daarmee een nieuw huwelijk. En wat de Mosaïsche wet in relatie tot Israël betreft, jullie op Batseba, de wet kon het niet winnen. Afgezien daarvan, de Bijbel zegt, Paulus zegt over wet, dat die per definitie geen stand kan houden, omdat geboden nou eenmaal verslijten. Dat kan niet anders, de mens kan er niet mee leven. En in plaats van dat de wet de mens slijt, dat wil zeggen de mens bijschaaft, schaven, beschaving bijbrengt, in plaats van dat de wet slijpt aan de mens, slijpt de mens aan de wet. En daarom staat er in Colossense dat die geboden door het gebruik teniet gedaan worden of zoiets. Verslijten zal er best wel staan in de nieuwere vertaling. De laatste woorden ongeveer van Colossense 2 is dat. Ik kan namelijk niet, die komt erin om. Afgezien daarvan, we hadden op voorgaande bladzijden en in een voorgaand Bijbelboek een figuur die ook uitdrukking geeft aan de wet, dat is Saul. En Saul in de strijd tegen, als de wet, in de strijd tegen de zonde uitgedrukt in de Filistijnen, de zondige natuur van de mens, de Filistijnen. En Saul komt erin om. En bovendien verblinden het de man en verharden het de man. Bij zijn introductie denk je, dat wat een geweldige kerel. Hij is er echt rijp voor, hij is er dringend aan toe om het koningschap. Is hij er al klaar voor? Ja, was er helemaal klaar voor. Wat onzinnige uitdrukkingen zijn dat toch, die wij tegenwoordig gebruiken. Ik vind het gênant, zit ik naar zo'n programma te kijken. Dan gaat het over de vraag of prins Charles al klaar is voor het koningschap. Man! Hij zal jaren met pensioen voor ze klaar zijn met het koningschap. Hoe zeg je zoiets? Maar klaar voor... Wat een onzinnige term. Hoezo klaar voor het koningschap? Dan is hij maar niet klaar. Wilhelmina was ook niet klaar voor het koningschap toen haar vader overleed en ze hem moest opvolgen. Ja, wel klaar daarvoor. Daar heeft ze niks mee van doen. Ze erven dat. Als ze daar klaar voor zijn, wat kunnen wij het leven toch ingewikkeld maken dat je er klaar voor moet wezen. Houd toch op. Maar goed, Saul, dat was helemaal de man. Hij is een kop groter dan het volk. Soms denk ik dat het alleen maar overdrachtelijk bedoeld is. Wij denken altijd maar letterlijk, hè. Een hoofd groter. Grote kerel, nou in. Misschien ook letterlijk. Maar ik denk ook in andere zin, en dat de betekenis daarvan is, enzovoort. En hij geeft leiding aan de strijd tegen de Ze hoeven hem maar te roepen, weet al, arm gaat af, ze komen bij hem, het is de Filistijnen. En dan komt hij met, net als Simpson, zo, hè, de Filistijnen. En dan, ja, dan komt hij, en dan rigoureus, en dan van achter de koeien, boer zoekt oorlog. Wat, kijk, zo'n koninkrijk wordt achter de koeien gehaald, of wat het maar, of ossen, ik weet het niet precies meer. Want het is lang geleden dat ik in de Achterhoek was bij het agrarisch bedrijf, maar toen maar weer. Van de familie bedoel ik. En dan, maar goed, zoiets. En dan is hij rigoureus en dan verslaat hij zijn duizenden enzovoort. Maar hij is er zijn leven lang mee bezig geweest. Hij werd steeds chagrijniger en duivelser, demonischer. Echt wel. Ja, ja. Hij had er geen, en hij werd een grote vijand van David, van wie je wist dat hij door de Heer verkoren was en gezalfd was enzovoorts. En hij is omgekomen in de strijd met de hele familie. Nou ja, op die kreupelen na. Maar goed, toch, dat is toch, dat is, zo gaat het met de wet. Met alle respect, maar Saul kon die strijd niet winnen. En ja, maar ik bedrijf geen ethiek, maar anders wordt de vrouw, waarom kiest de heer die man voor zo'n vervelende rol dan? Ja, dus, ja. Ja, dat weet ik ook niet, daar ga ik niet over. Misschien dat Calvin dat weet. Die had toch een leer van uitverkiezing? Nou ja, weet ik het. Ik heb meelijden met die ethici. Die weten toch er helemaal geen antwoorden op. Nou ja, goed. Maar dat is de functie van Saul geweest. En David, ja, David, dat is degene die staat voor de Heer Jezus Christus, voor de Messias, voor de heerschappij van het nieuwe verbond. Saul en David zijn de boom der kennis des goeds en des kwaads en boom des levens. Dat is wat het is. De heerschappij van zonde en wet tegenover de heerschappij van de genade. Dat is Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het woord heerschappij is weggelaten, want daar ligt niet de nadruk op. Het wordt weggelaten, het gaat om die begrippen. Niet onder de zonde, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wij leven niet onder Saul, die voor alle zekerheid zijn naam dan ook maar veranderd heeft, die nieuwtestamentische Saul bedoel ik nu. Maar we zijn onder David. Heb je dat? Nou ja, en dat is wat hier gebeurt met die vrouw. Of Uria en Bathsheba een gelukkig huwelijk hadden. Weet ik veel. Weet ik niet. Ze kinderen hadden. Weet ik niet, daar ga ik niet over. Ik hoef er nog geen film over te maken, dus ik hoef er niks bij te bedenken. Ja. Dus ja, dat wordt ons allemaal niet verteld. Daar heb ik ook geen mening over. En met Uria, ja, ik heb meelijden met die man. Ik denk dat hij wel gecompenseerd zal worden. Alsnog in de toekomst. Hij vervult de functie. Maar ja. Of het een goede man was, er bestaan geen goede mensen. Er bestaan alleen slechte mensen. Ik weet het toch niet? Dat kan ik niet zeggen. Als ik ethicus was, zou ik denken, nou, er zal wel iets aan die man fout geweest zijn. En wat zij maar moet blij zijn dat ze van die man af is. Dat weet ik niet. Kan ik zo ook niet zeggen. Ik kan wel zeggen dat Israël blij mag zijn dat ze van de wet af is. Maar eigenlijk moet ik zeggen, Israël mag blij zijn dat er een alternatief is voor de wet. Dat is beter om te zeggen. Want, nee, dit is bijbels, want het nieuwe verbond heet een beter verbond. En het hoge priesterschap van Melchizedek heet een beter priesterschap dan dat van Aaron. En het offer van het nieuwe verbond heet een betere offerande dan de oud-testamentische offerande. En die, wat die is meer zei. Bathsheba is er in ieder geval niet op achteruit gegaan. Dus. Toch? Nee, of koningin zijn, of dat een begeerenswaardige functie is. Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik zal het u anders zeggen. Ik ben, persoonlijk ben ik van mening dat dat koningschap een ambt zou moeten zijn dat niet te begeren valt. Eenvoudig omdat je het toch niet krijgt. En degenen die het wel krijgen, hebben het gewoonlijk ook niet begeerd. Dat hoeft ook niet, want ze krijgen het toch. Dan ben je van dat gedoe. Dat is een korter woord, ja. Dan ben je van dat gedoe meteen ook af. Dat lijkt me veel wenselijker, eigenlijk. Dan het idee van dat je moet streven naar de macht. En zo met ellebogen werken. En dan word je dan ook weer voorzitter van de Europese Commissie. Of wat word je dan maar zo. Ik heb het daar niet op. Ik vind het erg. Doe mij maar iemand die ervoor geboren is en die dit op zijn tijd dan een keer wordt. Iemand die niet met zijn ellebogen hoeft te werken om het alsnog te worden. Daarna gaat u mij uitleggen dat ze in Saoedi-Arabië minstens 70 prinsen hebben die... Of was dat bij Gideon? Dat weet ik niet precies meer. Of bij Salomo? Dat ze minstens 70... Jerobeam? Dat ze minstens 70 prinsen hebben die allemaal wel de troon willen hebben, zodat ze alsnog met de ellebogen moeten werken en aan elkaars stoelpoten moeten zagen. Maar goed, moeilijk blijft het in een zondige wereld. Maar laat ik het dan zo zeggen, wij krijgen iemand die van voor de grondlegging der wereld door God is uitverkoren tot dit koningschap. En David is daar de uitbeelding van. Dat hij daarvoor zijn nek moet uitsteken. David heb ik het nu weer over. Ja. En wat hij er allemaal bij gedacht heeft met het verhaal. Ik weet het niet. Wat moet je daarover zeggen? Ik weet het niet. Misschien heeft de Heer wel gezegd. Zie je die vrouw daar? Ga jij eens van je bed af. Ga eens op het dak. En kijk nu eens naar links. Niet schrikken. Dan, heb je dat gezien? En nu ga je zo of zo. Waarom zou dat niet kunnen? In elk geval, God heeft naar de wereld omgezien. En die heeft er zijn heerlijkheid voor opgegeven. Heeft zich daarmee vernederd. En een slechte reputatie verworven. Maar hij heeft wel die wereld gekocht. Het is nog een kwestie van tijd. En dan komt het huwelijk tot stand definitief. En zoiets heeft hij ook gedaan, want het is eigenlijk hetzelfde in relatie tot Israël. Alles wat hij had, heeft hij weggedaan. En hij heeft in ruil daarvoor, heeft hij de parel van grote waarde gekocht. Begrijp me goed, het was niet mijn bedoeling om die gelijkenis nu te verklaren. Want dan kom ik van een heel andere kant binnen. Maar het beginsel is volkomen juist. Ik moest even nadenken, want ik had ook kunnen zeggen, toen heeft hij die akker gekocht. En dat is dichter in de buurt. Al moet ik zeggen, in verband met de gelijkenis. Het is een gelijkenis, krijgt een wat specifiekere betekenis. En dan moet ik u zeggen, nou ja, het ging niet om de akker, maar het ging om de schat in de akker. Niettemin, ik kocht die akker en de akker is de wereld. Nou ja, er staat één gelijkenis, twee gelijkenissen eerder, staat dat, de akker is de wereld, maar dat blijft gewoon zo. En dat is het. De Heer kocht de wereld en daarmee de schat in de akker, om zo te zeggen. En dan ziet u dat het om twee dingen gaat. En dat is hier ook zo. Bathseba is aan de ene kant de uitbeelding van de wereld als zodanig. En aan de andere kant de uitbeelding op een ander niveau van Israël. De Heer ziet er naar om, verlost zowel de wereld als Israël van de reguliere band waarmee die wereld dan wel Israël gebonden is, bevrijdt hen daaruit en treedt met hen, met Israël, dan wel met de wereld, alsnog in een nieuwe, een betere relatie. Daarom heet God, in theologische termen gaat hij weer, de verbondsgod, Jehovah. En dat is een plan, ziet u? Nou ja, het eindresultaat van heel die geschiedenis van David en Batsheba is dus ook dat Rabba wordt ingenomen, einde van de strijd. Nou ja, het komt daarna, maar daar eindigt het dan, hè? Dan komt het op neer. Zodat die hoofdstukken 4 voor eindigen daarmee. Eindigen in 2 Samuel 12 vanaf vers 26 en dan het hoofdstuk uit. Maar ook de geschiedenis van David en Batsheba eindigt daarmee. Het komt bij elkaar uit. Het gaat om de definitieve beëindiging van het oude, de ondergang van de vijand, om zo te zeggen, en daarmee de bewerkstelliging van de vrede. Vandaar dat de geschiedenis van David en Batsheba eindigt met de geboorte van Salomo, de vredevorst. En daar moet ik het voor vanavond dan toch weer bij laten. En heb ik weer niet de details van het verhaal gegeven, de statistiek dus. Maar misschien doe ik dat de volgende keer nog wel. Voor vanavond moeten we het hierbij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord. Dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat ons uiteindelijk inzicht geeft. Niet maar in oppervlakkige zaken met betrekking tot het menselijk bedrijf. Maar ze geven ons inzicht en doorzicht in uw bedrijf. In dat wat u doet en in de uitwerking van uw eeuwig voornemen. We danken u dat wij u kennen als die God die de wereld zo lief had, dat u een weg tot zaligheid, tot redding, tot stand hebt gebracht. Opdat een ieder die in u gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Omdat u rechtvaardigheid gerealiseerd hebt, ook daar waar u ons onrechtvaardigen rechtvaardig verklaart. Want dat leren wij uit uw woord. Dat u ons vergeving schenkt, maar dat is omdat u zelf de straf die ons de vrede aanbrengt gedragen hebt. En we danken u daarvoor. We mogen beseffen dat die strijd gestreden is en dat daarmee onze zaligheid als zodanig vast ligt in u, in uw woord, in uw beloften, maar ook in de geschiedenis, in historische feiten. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn rondom dat woord. En wij willen opnieuw tot u zeggen dat wij ons bewust zijn dat we leven uit de rijkdom van uw genade. Dat we mogen wandelen door diezelfde genade in uw licht en in uw waarheid. En door diezelfde genade onderweg zijn naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom, Vader, op grond van die belofte, wees u ons nabij om Christus wil. Amen.